En wij gaan vanavond weer terug naar 1 Samuel 18, waar aangekondigd wordt dat David de schoonzoon van Saul zou worden. Dat is in vers 22. En de knechten van Saul spraken deze woorden voor de oren van David. Toen zei David: is dat licht in uw lieder ogen, dus konings schoonzoon te worden, daar ik een arm en veraachtzaam man ben? David zei: ja, dus konings schoonzoon worden, dat kost nogal wat. Of wat denk je, wat gemiddeld een vrouw moet opbrengen? En als het dan nog een prinses is ook, dan... Die koers die zal wel tamelijk hoog zijn. Hij zegt, dat kan ik niet betalen. En die boodschap die wordt door de knechten van Saul overgebracht aan Saul. En toen zei Saul in vers 25... Aldus zult gij lieden tot David zeggen... De koning heeft geen lust aan de bruidschat, want daar ging het dus over. Maar aan 100 voorhuiden der Filistijnen... opdat men zich wreken aan des konings vijanden. Want Saul dacht David te vellen door de hand der Filistijnen. Hij stuurde hem maar weer eens erop uit ten strijde tegen de Filistijnen, in de hoop dat die David naar de Filistijnen zouden helpen. Dat is een valstrik, ja, precies. Ja. Zijn knechten nu boodschapten David deze woorden, en die zaak was recht in de ogen van David, dat hij des konings schoonzoon zou worden, maar de dagen waren nog niet vervuld. Toen maakte zich David op, en hij en zijn mannen gingen heen, en ze sloegen onder de Filistijnen 200 mannen, en David bracht hun voorhuiden, en men leverde ze de koning volkomenlijk, opdat hij schoonzoon des konings worden zou. En toen gaf Saul hem zijn dochter Michal ter vrouw. David moest er dus wel wat voor doen. Het kostte, even kijken wat staat er. Eerst in vers 25, het kostte een meier. U weet wat een meier is of niet? Meja is Hebreeuws voor 100. En daar komt het min of meer Amsterdamse dan wel Jiddische meier vandaan. Voor een 100, een briefje van 100. Hoewel het woord meijer met een duidelijke R aan het eind, die de Engelsen trouwens sowieso nooit uitspreken en Nederlanders dikwijls ook niet, die R aan het eind die duidt eigenlijk op de handelaar. Die koopt en verkoopt dan, hè, waar de 100 heen en weer vliegen, om zo te zeggen. Maar goed, het woord meijer moet me duidelijk zijn, 100. 100 voorhuiden der Filistijnen. En dan meteen maar in vers 27 staat: zij sloegen onder de Filistijnen 200 mannen, en David bracht hun voorhuiden, en men leverde ze aan de koning volkomenlijk, waaruit de gedachte zou kunnen ontstaan, inderdaad, dat David een dubbele prijs betaalt voor Michal. Daar staat echter tegenover in 2 Samuel 3 vers 14 namelijk, 2 Samuel 3 vers 14, daar zijn we een heel eind verder in de geschiedenis. En er is Michal, de bruid van David, inmiddels nogal verdwaald, om zo te zeggen. Maar dan staat er in 2 Samuel 3 vers 14, ook zond David boden tot Isboset, de zoon van Saul, zeggende: geef mij mijn huisvrouw Michal, die ik mij met 100 voorhuiden der Filistijnen ondertrouwd heb. Zodat er ernstige twijfel bestaat over de 200 in vers 27 van 1 Samuel 18. En in het voorbijgaan wijs ik het dan maar op dat in de Septuaginta, dat is de Griekse vertaling van het Hebreeuwse Oude Testament, daar staat ook in vers 27 100. Alleen je weet nooit zeker wat de fout is, hè? Of ze het gecorrigeerd hebben terug, zo van dat moeten er 100 geweest zijn. Of dat die 200 die in onze Bijbel staat een fout is. Maar dat er wat mee mis is, dat is ongetwijfeld zo. En dat hoeft u niet te verbazen, want we hebben wel meer van dat soort onregelmatigheden die in de loop der tijd in de Bijbeltekst geslopen zijn. En soms maakt het niks uit, voor ons eigenlijk ook niet. Letterlijk al niet. Want wie van ons zit er nou verlegen om extra 100 voor? Als je er al 100 hebt, ja, waarom zou je er nog 100 bij willen hebben? Niet waar? Filistijnse voorhouden. Ik bedoel, ja. dat maakt toch niks uit. En waar het de symboliek betreft, maar dat mag ik eigenlijk zo niet argumenteren, maar waar het de symboliek betreft, denk ik inderdaad dat het er dus 100 waren gewoon. Precies zoals aanvankelijk vermeld en zoals later in 2 Samuel 3 bevestigd. En hoe men bij die 200 komt, weet ik niet. Bovendien, in vers 27 van 1 Samuel 18 staat: zij sloegen onder de Filistijnen 200 mannen, en David bracht hun voorhuiden en leverde ze aan de koning volkomenlijk, implicerend dat hij volkomen de volle prijs betaalde. Maar als het er 200 waren, dan betaalde hij de prijs niet maar volkomenlijk, maar zelfs 2 keer volkomenlijk. Dus ook dan krijg je ernstige twijfels aan het aantal. Met dat aantal 100 heb ik overigens helemaal geen probleem. Want het getal 100 in de Bijbel heeft altijd van doen met wat ik dan maar noem het aanbreken van het nieuwe verbond. Het aanbreken van het koninkrijk. Het behouden worden, het ingaan in, of hoe je dat maar zeggen moet. Want in die betekenis, althans in die context, kom je het getal 100 nogal eens tegen. De korte route die ik meestal volg is deze, dat het cijfer voor 100, maar dat wordt hier niet gebruikt, er staat gewoon het woord voor 100, maar dat het cijfer voor 100 is de letter Q, dat is de kaf of kof, kof moet ik zeggen in het Hebreeuws. Dat woord, die letter, die naam, kof, is de aanduiding van wat wij noemen het oog van een naald. Een gaatje dus in die naald. En daarom schrijven wij een Q inderdaad, wat overdreven, als het oog van een naald. Dat begrijpt u toch of niet? De hoofdletter Q, dat is een rondje. Dat is het oog, dat lijkt me duidelijk. En dan zo'n streepje er zo doorheen en eruit. Dat is de naald met dat oog eraan. Moeilijker is dat niet. Je herkent dat dus nog gewoon in onze schrijfwijze. Maar u weet dat het oog van de naald door de Heer Jezus gebruikt werd in een uitdrukking. Nou ja, waarschijnlijk in een vaste uitdrukking, een vast spreekwoord. Toen hij zei: gemakkelijker gaat een rijke in. Gemakkelijker gaat een kameel door het oog van de naald, dan dat een rijke ingaat in het koninkrijk der hemelen. Het heeft velen bezig gehouden wat dat mogen betekenen. De meest gangbare verklaring, want die schrijft men van elkaar over, meestal afkomstig uit een of andere kinderbijbel. Dat gebeurt. Is dat het oog van de naald een klein poortje zou geweest zijn naast de grote poort. Hè? Dan heb je de grote stadspoort, zal ik maar zeggen, maar die gaat 's avonds dicht. En dan was er nog een klein poortje naast. En daar kan een kameel niet onderdoor. En dat heet dan oog van de naald. Ja, of dat zo is, wie moet dat nog controleren na een paar honderd jaar. Bovendien, daar kan een mens wel door. Ik bedoel, ik heb daar niks mee. Ik vind het makkelijker te begrijpen dat onder oog van de naald verstaan wordt het getal 100, de kof, het cijfer 100, en dat onder gimel, de kameel, verstaan wordt het getal 3, daarom schrijven wij in 3 nog steeds met 2 bulten. Nou ja, we hebben de kameel op zijn kant gezet. Op zijn achterkant wel te verstaan. Maar goed. En dan krijg je dus wiskunde. Hè? Dan moet je dus 100 door 3 delen. Maar dat gaat je dus niet lukken. Ik zeg altijd, je blijft met een hele kudde kamelen zitten. Het is 33,33333 en dat tot Sint Jutemus. En dat komt nooit, dat weet u toch. Dus dat lijkt mij toch een meer voor de hand liggende verklaring. Het is gewoon een spreekwoord dan. Hè? Je kan 100 niet door 3 delen. Dat lijkt mij veel meer voor de hand te liggen. Waarbij komt dat het getal 100 komen wij met grote nadruk tegen als de aanduiding van de ingang, het ingaan tot. In het bijzonder bij de tabernakel, waar 3 ingangen waren namelijk. Achtereenvolgens de poort, de deur en... de poort, de deur en het voorhangsel. De poort die toegang gaf tot het voorhof. Dan de deur die toegang gaf tot het heilige. En dan het voorhangsel die vanuit het heilige toegang gaf tot het heilige der heiligen. De poort was 20 breed bij 5 hoog. Dat is 100 vierkante. L, wat het maar was. En de deur, de ingang tot het heilige, was 10 bij 10. 10 breed en 10 hoog. Dus dat is ook 100. En het voorhangsel had uiteraard dezelfde afmeting. Dat wil zeggen ook 100. Dan heb je hem dus al 3 keer en dat lijkt mij genoeg. En als je dan bedenkt dat het die tabernakel in zijn algemeenheid uitdrukking geeft aan het nieuwe verbond, in allerlei aspecten begrijpt u dat 100 van doen heeft met het aanbreken van het nieuwe verbond. Nou ja, dat komt uit Exodus, deze dingen, waar dat enige malen vermeld staat. Maar je kunt ook gewoon terug naar Genesis, waar aan Abraham nageslacht beloofd wordt, over een jaar. Abraham zegt dan, zal aan een 100-jarige een zoon geboren worden? Of misschien was het Sarah die het zei, maar dat doet er nou niet toe. Hè? Zal aan een 100-jarige een zoon geboren worden? Ik geloof dat trouwens dat het in Romeinen 4 ook nog aangehaald wordt. Als ik me goed herinner. En inderdaad, dat gebeurde, want in Genesis 21... wordt Isaac geboren, er staat erbij, dat het was toen Abraham 100 jaar oud was. Maar Isaac, en dat is wat in het Nieuwe Testament expliciet staat, ja, het is symboliek, maar er staat gewoon wat het betekent. Isaac is een beeld van Christus. Isaac als zaad van Abraham is een voorbeeld van degene die komen zou. Dat wil zeggen, het beloofde zaad van Abraham was niet zozeer Isaac, maar het was de Heer Jezus Christus. En met hem, met Christus, brak het nieuwe verbond aan, uiteraard. En vandaar dat getal 100 bij de geboorte van Isaac. Het zal trouwens ook duidelijk zijn dat de geboorte van Isaac niet maar slaat op de geboorte van de Heer Jezus, maar slaat op de opstanding van de Heer Jezus uit de dood. Want toen brak het nieuwe verbond aan, hè? Bij die gelegenheid. Maar dat doet nou weinig ter zake. En een beetje vermakelijk wordt het als je daarna in Genesis 26 leest over Isaac, waar dan staat in Genesis 26 vers 12, en Isaac zaaide en oogste 100-voudig. Dat verbaast ons dan niet meer. Want dat getal 100 was al aan hem verbonden geworden. Al veel eerder. En nu we toch in Genesis waren, in Genesis 33 is sprake van de aankoop van een stuk land van de zonen van Hemor, Gamor, of hoe ze maar genoemd worden. Dus de aankoop van een stuk land dat het erfdeel zou worden van Jozef, waarover later in Johannes 4 gesproken wordt. Dat was bij de Jacobsbron en die vrouw uit Sichar, u weet wel, de Samaritaanse vrouw, enzovoorts. Dat stuk grond, daar was die bron en daar vond die geschiedenis plaats. Want het wordt er allemaal bij verteld in Johannes 4. Maar dat was dat stuk grond dat voor 100 geldstukken, wat het maar was, gekocht was geworden. Maar het is een uitbeelding van het nieuwe verbond en via het erfdeel van Jozef zelfs, meer in het bijzonder nog, van het aanbreken van het nieuwe verbond in verband met de gemeente. Want dat hangt aan de naam Jozef uiteraard. Hè? Maar ook dat wordt gecombineerd met het getal 100. Dus dat lijkt me wel duidelijk. En iedereen bovendien, want er staat ook in de kinderbijbel, kent het verhaal uit Matthäus 18 van de 100 schapen. Waarvan er dus niet één ontbrak uiteindelijk. Toch? Ook 100. Ik heb er trouwens nog een. Uit Johannes 19, waar Maria de voeten zalft van de Heer Jezus. En waarvan staat dat die zalfolie wel 100 pond kostte. Israëlische ponden? Engelse ponden? Nou ja, doe maar. Maar in ieder geval, hoeveel het was, weet ik ook niet. Dat weet je toch nooit met die... met de huidige crisis, zal ik maar zeggen, hoeveel dat dan is. Hè? Moet je het weer opnieuw uit. Dan heb je in die naslagwerk, hè? Dan staat er zo'n soort bedrag in de Bijbel, dan staat erbij hoeveel dat dan is in Nederland. Maar ja, dan moet je wel weten het jaartal erbij, wanneer het boek geschreven werd. Hè? Dus dat zegt mij allemaal niks. Dan kan ik nooit de touw vastknopen. Maar het getal is duidelijk. 100. En dat hier dan sprake is van 100, nou ja, ook 100, dat lijkt me ook wel een duidelijke zaak. En wat betreft de voorhuiden, ja, het blijft natuurlijk een wat vreemde zaak, hè. Het is nog erger dan Indianenverhalen, denk ik wel eens, hè. Die van Karl Marx, hè. Maar goed, daar hadden we het alles over, gehad, hè. Ja, daar halen ze daar wordt gescalpeerd, halen ze de huid van de hoofd af. Hier is de huid van een ander lichaamsdeel, zal ik maar zeggen. Maar vooruit. Enige afstand daarvan genomen hebbende, zouden wij dus, als we het nu nou nog niet begrepen hebben, zouden wij nu toch moeten constateren dat die Filistijnen blijkbaar een beeld zijn van de oude, de natuurlijke mens. Of niet dan? De voorhuid is daar namelijk een beeld van. En de besnijdenis, deze lui werden besneden dus. De besnijdenis is een uitbeelding van de dood van de oude mens. Dus de combinatie van dat die Filistijnen sterven en besneden worden. Ja, dat is ook een dubbel op. Hè? Waar het om gaat is dat de overwinning behaald wordt op de oude mens. Noem nog zo'n voorbeeld. We hadden het toch over Sichem. Al is u dat misschien in de gauwigheid ontgaan. Dina en de Sichamieten. Ja, ook zo'n lugubere geschiedenis in het Oude Testament. Hè? Die lui worden eerst besneden en daarna gedood. Want toen konden ze toch niet meer vechten. Nee. Sichem, de mannen van Sichem. Dat heeft ook me net zoiets van doen, het aanbreken van het nieuwe verbond. En daarmee het aanbreken in de praktijk van onze gemeentelijke bedeling. Maar goed, we houden het maar even buiten de orde. Maar het zijn toch herhalingen, om zo te zeggen, in de Bijbel. Het zijn geschiedenissen die met elkaar overeenkomen in althans zekere opzichten. En die dus ook in zeker opzicht hetzelfde voorstellen. Waar het over gaat is dat David een type is van de Heer Jezus Christus, die de overwinning behaalt over de oude mens en daardoor aan één vrouw komt. In de praktijk de gemeente. Maar als u er liever een bruid in wil zien of wat dan ook, dan is het ook geen probleem. Want heel dan is het Israël of wat het maar is. Maar in elk geval, heel dat nieuwe verbond is immers de uitbeelding van één huwelijk zoals het oude dat is. En het aanbreken van het nieuwe verbond is dus het aanbreken dan wel het sluiten van dat huwelijk. En daar hangt het mee samen. Hè. Eerst een einde aan de oude mens. Oude mens geoordeeld, via de kruisiging inderdaad. En daarna het nieuwe verbond met eerst Christus en de gemeente en in tweede instantie Christus en Israël. Maar dat is ook de herhaling van hetzelfde beeld op een verschillend niveau. Daar ga ik verder toch niet op in nu, omdat het een verhaal apart is. Maar het gebeurt gewoon hier. Alsof het vanzelfsprekend is. En dat is het natuurlijk ook. Hè. Het vanzelfsprekende is dat Saul weliswaar strijdt tegen de Filistijnen met een gebrekkig resultaat. Dat wil zeggen wel met resultaat tot een zekere hoogte, maar schiet tekort. Dat in zichzelf heet trouwens zonde, tekortschieten. Maar vooruit. En David als vanzelfsprekend heeft geen enkel probleem met de Filistijnen. Maar dat komt natuurlijk omdat Saul een beeld is van de wet. Die strijdt tegen de oude mens en die kan die strijd niet winnen. Nou ja, een beetje. Maar niet volkomen en daar gaat het maar om. Het gaat niet werken. En David, die een beeld is van de Heer Jezus Christus, ja, die heeft er geen problemen mee, want de Heer Jezus Christus maakt een eind aan de oude mens en daarmee de heerschappij van de zonde enzovoorts. Nou, moeilijker mag dat niet zijn. Waarna we ons afvragen hoe het zit met de moraal van die mensen en met hun opvattingen over een, weet je wel, want het blijft natuurlijk een vreemd verhaal. Een wreed verhaal. Ja, maar ze hebben waarschijnlijk van die besnijdenis niks gevoeld, zuster.
Waarom zal dood, ja?
Nou ja, weet ik veel. Een andere wereld. Soms denk ik, waren zij nou zo hard en zo wreed? Of zijn wij nou zulke softies geworden na zoveel jaren? Ik weet het niet, maar... Nee, het spaart het niet meer tegen, nee. Nee. Goed. Ja, natuurlijk. Ja, natuurlijk. Ja. Oké. Okay. Je bent blij dat je in deze tijd leeft, broeder. Ja. Ja. Goed. En als de besnijder is dan toch moet, dan maar als je 7 dagen oud bent, hè, of 8 dagen op de 8e dag. Daar merk je er ook niks van. Althans, daar heb je toch geen weet van. Weet komt pas later. En soms nooit, maar vooruit. Toe maar. Dus, 1 Samuel 19. Inmiddels. Derhalve, oh nee, in het laatste vers nog even. 29 en 30. Toen vreesde zich Saul nog meer. Hij vreesde zich. Volgens mij is dat slecht Nederlands, maar vooruit. Hij vreesde zich zeer. Of nog meer voor David. En Saul was David in vijand al zijn dagen. Dat bleef dus zo, maar daar gaan nog een paar hoofdstukken over. Als de vorsten der Filistijnen uittogen, zo geschiedde het als ze uittogen dat David kloeker was dan al de knechten van Saul, zodat zijn naam zeer geacht was, dan wel werd. Dit is nou typisch zo'n voorbeeld waar je niet zou vertalen met was, maar werd geacht was hij al. Maar het idee is dat hij nu nog meer geacht werd. Uiteraard, hè. Vers 30 spreekt het kennelijk over dat de Filistijnen weer wraak komen nemen. Dat gaat constant zo heen en weer natuurlijk. Maar ook deze keer was David kloeker, staat er. Al is de definitieve overwinning hier ook niet behaald. In de geschiedenis althans niet. Hoofdstuk 19 komen wij terecht. Derhalve sprak Saul tot zijn zoon Jonathan. Dat wil zeggen vanwege de haat van Saul tegen David. Derhalve sprak Saul tot zijn zoon Jonathan en tot al zijn knechten om David te doden. Je zou bijna in het Nieuwe Testament meteen gaan lezen, maar ik geloof dat we dat vorige keer al even gedaan hebben. Vanaf dat moment beraadslaagden de overpriesters, het Sanhedrin, de hoge priester, tezamen hoe zij Jezus vangen en doden zouden. Maar dat konden ze wel, maar dat durfden ze niet. Want ja, ze moesten wel aan de macht zien te blijven en ze hadden het volk tegen. En dat vind je hier ook uitgebeeld, want Saul denkt dit te gaan doen, maar hij krijgt in elk geval Jonathan tegen. En ook Michal trouwens, min of meer. Maar er staat derhalve sprak Saul tot zijn zoon Jonathan en tot al zijn knechten om David te doden. Doch Jonathan, Sauls zoon, had groot welgevallen aan David, zoals wij wisten. Uit het begin van hoofdstuk 18 uiteraard. En Jonathan verkondigde het David, zeggende, mijn vader Saul zoekt u te doden. Nu dan, wacht u toch des morgens en blijf in het verborgene en versteek u. Doch ik zal uitgaan en aan de hand mijns vaders staan op het veld waar gij zult zijn. En ik zal van u tot mijn vader spreken en zal zien wat het zij. Dat zal ik u verkondigen. Zo sprak dan Jonathan goed van David tot zijn vader Saul. Kortom, Jonathan zei tegen David, zorg dat je er even niet bij bent. Er zal wel een bespreking geweest zijn van de legertop of zoiets. Hè. Saul, Jonathan, David. En Jonathan zegt, je niet melden, even achterblijven, want hij probeert je te doden. En intussen probeert Jonathan dan op deze bijeenkomst een goed woordje voor David te doen. Zo sprak dan Jonathan, vers 4, goed van David tot zijn vader Saul. En hij zei tot hem, de koning zondige niet tegen zijn knecht David, omdat hij tegen u niet gezondigd heeft. En omdat zijn daden voor u zeer goed zijn. Want hij heeft zijn ziel, zijn leven, hè, zijn nefes, zijn ziel, zijn leven. Hij heeft zijn ziel in zijn hand gezet en hij heeft de Filistijn geslagen. Nou ja, niet maar die ene, het slaat niet alleen op Goliath, hè. Maar het slaat op de Filistijnen in het algemeen, die in het enkelvoud worden aangeduid. Waarom ook niet, dat doen we met Israël ook, hè. Hij heeft Israël geslagen, dat noem je ook maar één naam, in het enkelvoud. En hier Filistijn in het enkelvoud. Hij heeft de Filistijnen, had het dus ook kunnen zijn, geslagen. En de Heer heeft een groot heil aan het ganse Israël gedaan. Gij hebt het gezien en gij zijt verblijd geweest. Waarom zou gij dan tegen onschuldig bloed zondigen, David zonder oorzaak dodende? En dan staat er, Saul nu hoorde naar de stem van Jonathan. Ja, van harte of niet, of die man tot inkeer gekomen is of niet. Blijkbaar niet, zoals uit het volgende blijkt. Maar hij schijnt begrepen te hebben dat hij dit niet doen kon. Want zo gaat dat dan, hè. Als de machthebbers over de streep gaan, is het over met ze. Het zijn ook maar gewone mensen. Die kun je gewoon aan de kant zetten, als dat moet. Toch? En zolang ze het respect hebben van, laten we zeggen, het volk, dan blijven ze in hun positie. En als ze het respect verliezen, dan kunnen ze roepen wat ze willen. Dus ik wacht erop hoe lang het nog duurt voor het Nederlandse volk in opstand komt. Ja, hè? Ja, dat duurt heel lang bij Nederlanders, ja. Maar goed, hè? Nee, ik meen dat tamelijk serieus. Dat moet ooit een keer fout lopen natuurlijk. Hè. Vandaag of morgen worden we allemaal wakker. En dan zeggen we gewoon, ze kunnen ons daar nog meer vertellen. Hè? Of iemand blaast het kantoor in Apeldoorn op van de belastingen of iets dergelijks. Ik zal niemand op het idee brengen, maar ik verwacht zoiets wel een keer, eerlijk gezegd. Hm? Dat moet toch een keer stoppen, dat soort dingen. Nou ja, toch. Hè? Saul nu hoorde naar de stem van Jonathan en Saul zwoer, de Heere leeft, zo waarachtig als de Heere leeft, vooruit, hij zal niet gedood worden. Oké, ja, vandaag niet dus, want daar komt het op neer. En zo wordt het ook opgevat en Jonathan riep David, die had zich verstoken aan de rand van het veld, in het verborgene, want dat staat in vers 2... Jonathan riep David en Jonathan gaf hem al deze dingen, al deze woorden te kennen. En Jonathan bracht David tot Saul en hij was voor zijn aangezicht als tevoren, als gisteren en eergisteren. Even maar, want daarna loopt de geschiedenis toch weer uit de hand. Kijk, dit is dat zijn de drie partijen. Hè? De ene kant Saul als heerschappij van de wet, David in de positie van de Heer Jezus en Jonathan als de uitbeelding van een groot deel van het volk, van het Joodse volk in de tijd. Of je dat meteen gelovig overblijfsel moet noemen, dat weet ik niet helemaal zeker. Maar in het Nieuwe Testament lees je ook inderdaad over die drie partijen. Tot een keer de balans doorslaat naar een kant. Door wat voor omstandigheden dan ook. Want dat is hoe het ook daadwerkelijk gegaan is. Hè? In het Nieuwe Testament zoek ik nu even om u dat te laten zien. Want het is me niet een interpretatie van, van deze geschiedenis. Het staat gewoon in het Nieuwe Testament. Hè? In Lucas 19 bijvoorbeeld, waar eerst sprake is van de zogenoemde intocht in Jeruzalem. Dat is belangrijk genoeg, want daardoor weten wij dat wij zijn in de laatste dagen, de laatste week letterlijk, van het leven van de Heer Jezus. En na die zogenaamde intocht in Jeruzalem, want ik blijf het een overdreven uitdrukking vinden, hè, intocht. Ze gingen Jeruzalem in, maar een feestje was het niet, hè, dat weet u toch. Hè. Het feest was daarvoor, maar voordat ze bij Jeruzalem waren, hield het feest wel op en weende in ieder geval de Heer Jezus over de stad en kondigde de verwoesting van de stad aan, zodat een feestelijke intocht volstrekt ondenkbaar is. En dat vinden wij beschreven hier in dit hoofdstuk, waarna volgt dat als ze een keer in Jeruzalem zijn en in de tempel, dat is vers 45, staat er: gegaan zijnde in de tempel, begon hij uit te drijven degenen die daarin verkochten en kochten, zeggende tot hen: er is geschreven, mijn huis is een huis des gebeds, maar gij hebt dat tot een kuil der moordenaren gemaakt. Elders heet het een huis van koophandel, enzovoort. En het is ook niet de enige keer dat de Heer hier optrad. De religie was uitgelopen, uit de hand gelopen, was een business geworden, gelijk het is ten deze dagen al eeuwen. Hè? Nou ja, niet alleen in de Rooms-Katholieke Kerk, maar daarna net zo goed in de Reformatie en verder. Tot in onze dagen waren ook, denk ik, altijd. Maar goed, het is business geworden. Het is een economische aangelegenheid. Het gaat om geld en macht. En iedereen moet er beter van worden. En men denkt dat de godzaligheid een groot gewin is. En dan ben ik ineens 2000 jaar terug in de tijd. Want er staat in een van de brieven van Paulus aan Timotheus. Maar goed. En dan staat er vervolgens: hij leerde dagelijks in de tempel. En want dat is wat in de tempel hoort te gebeuren. Niet dat er onderwezen moet worden in de tempel. Maar laat ik het andersom zeggen: in de tempel moet worden onderwezen. Dat is de functie van de tempel. Eigenlijk de enige. De Heer zei: vandaar, van tussen de cherubim zal ik tot u spreken. Tempel is een plaats van onderwijs, van het woord des Heren, dat daar gesproken zou worden, hetzij door de Heer zelf, hetzij door zijn personeel. En de Heer Jezus deed dat ook. Hij leerde dagelijks in de tempel. En de overpriesters en de schriftgeleerden, dat zijn dus de leden van het Sanhedrin in de eerste plaats, en waarschijnlijk uitsluitend, de overpriesters, de schriftgeleerden, de oversten des volks, het Sanhedrin toch, en dat huisde daar. Zij zochten hem te doden. Zij vertegenwoordigden uiteraard de wet. En dus Saul, typologisch. En dan staat er: en zij vonden niet wat zij doen zouden. Zij konden niet geregeld krijgen wat ze wilden doen. Net zo min als dat Saul dat kon. Want ja, er waren er te veel op tegen. Bijvoorbeeld Jonathan. En zo staat het, hè. Zij vonden niet wat zij doen zouden, want al het volk hing hem aan en hoorde. Dat wil zeggen, luisterde naar hem. En als ze tegen die ene man zouden optreden, zouden ze daarmee moeten optreden tegen het hele volk in de praktijk. Dat lijkt me wel duidelijk. En ik meen dat het hier herhaald wordt, zoals nog, ja, in hoofdstuk 20, één bladzijde verder. Vers 19, en de overpriesters en de schriftgeleerden zochten te diezelfde uren de handen aan hem te slaan, maar zij vreesden het volk, want zij verstonden dat hij deze gelijkenis tegen hen gesproken had. Dat laatste, zij verstonden dat hij deze gelijkenis tegen hen gesproken had, dat is de verklaring voor dat zij te diezelfde uren probeerden de handen aan hem te slaan. Maar ja, er was waren te veel van zijn volgelingen of discipelen bij om dat te kunnen doen. Dus ze durfden het niet te doen. En u weet, dat was die gelijkenis Die heet de gelijkenis van de wijngaardeniers, of van de boze wijngaardeniers, waarbij de Heer aankondigde dat het koninkrijk, dan wel de zaligheid van de Joden, zou worden weggenomen. Kortom, de wijngaard zal van hen worden weggenomen en gegeven worden aan een ander volk. Zie? Onder aanhaling trouwens van Psalm 118 is het, hè? De steen die de bouwlieden verworpen hebben is geworden tot hoofd des hoeks. Enzovoorts. En onder aanhaling van Jesaja 8. Maar goed, die laat ik maar even buiten beschouwing. Dat is even te ver buiten het onderwerp. Maar het gaat om dit beginsel. Dat de Joodse leiders die de wet vertegenwoordigden. En die worden geacht ook die wet te onderhouden. Die keerden zich tegen de Heer Jezus. Maar vooralsnog kregen ze het niet geregeld. Omdat ze bang waren voor het volk. Hetzelfde vinden we trouwens ook in Matteüs vermeld. Want het gaat in wezen om dezelfde geschiedenis. In Matteüs 21 vinden wij opnieuw, nou ja, opnieuw vermeld, de gelijkenis van de boze wijngaardeniers. En nog een paar gelijkenissen meer, inclusief trouwens de intocht in Jeruzalem, waar het mee begint, en de reiniging van de tempel, waar we zojuist over gelezen hebben. Er is ook sprake van de vervloeking van de vijgenboom, die terstond verdort, die uiteraard een beeld is van de Joodse staat. Want niet alleen zou Jeruzalem verwoest worden, maar de hele Joodse staat uiteindelijk, en zou in deze eeuw geen vrucht dragen meer. Ook trouwens de gelijkenis van de twee zonen vind ik persoonlijk de mooiste gelijkenis. Niet dat hij dat dan is, maar dat vind ik persoonlijk de mooiste gelijkenis. Mooiste gelijkenis eenvoudig omdat je geen houvast eraan hebt. Hè? Je kunt met je ethiek geen kant op. Vader had twee zonen en zei tegen zijn zonen: ga heen werken in mijn wijngaard. En de eerste zei: ik wil niet. En daarna berouw hebbende ging hij toch. En de andere zei: ik ga hier. En hij ging niet. En toen was de vraag: aan wie is de arm des Heren geopenbaard? Toen was de vraag: wie van deze twee heeft de wil des vaders gedaan? Maar met opzet citeerde ik even uit Jesaja natuurlijk, maar de gelijksoortige vraag staat, hè? Wie van de twee? En u begrijpt dat dat een kwestie is van Israël of de gemeente, populair gezegd in onze dagen, en iets verder naar de achtergrond, langzamerhand natuurlijk, 2 of 10 stammen, want daar gaat het over, hè? Maar daar gaat het vervolgens ook over in die gelijkenis van de boze wijngaardeniers. Want daar aan het eind daarvan wordt niet alleen, ook hier in Matteüs 21, Psalm 118 aangehaald en Jesaja 8. Maar daar wordt ook een verklaring bij gegeven in klare taal, in vers 43. Daarom zeg ik u dat het koninkrijk Gods van u zal weggenomen worden en aan een volk gegeven, één volk, specifiek volk, dat zijn vruchten voortbrengt. Dat wil zeggen dat wel zijn vruchten voortbrengt. En het lijkt me duidelijk waar het over gaat. Dat was het voor de fariseeën en de overpriesters ook, want hier worden ze fariseeën genoemd, overpriesters en fariseeën, in vers 45. Als de overpriesters en fariseeën deze zijn gelijkenissen hoorden, gelijkenissen hoorden, verstonden zij dat hij van hen sprak. Dus zij begrepen dat zij werden uitgebeeld als deze boze wijngaardeniers. Maar ook als die zoon die zei: ja, pa, maar hij deed het niet. En het koninkrijk zal worden gegeven aan een ander volk. Ik denk dat ze dat ook begrepen hebben. Want dat betekent uiteraard aan hun broer, het broedervolk. En als het dus niet is voor de 2 stammen, dan gaat het naar de 10 stammen. In ieder geval, of zij het begrepen hebben, ik denk het wel. Maar ik denk wij begrijpen het en dat is voor ons ook wel voldoende, toch? Zodat u merkt dat de uitspraak in Jesaja, de uitspraak in Handelingen 28, het zij u dan bekend dat de zaligheid de heidenen gezond is en die zullen horen, dat dat helemaal geen nieuws is, zoals sommigen ons willen wijsmaken. Maar het is door de Heer Jezus al aangekondigd. Hè? En bovendien was het al lang gebeurd in Handelingen 28. Het is niet de aankondiging van iets, het is eerder de afkondiging van iets. Want het is het laatste historische hoofdstuk uit de Bijbelse geschiedenis. Dat wil zeggen, daar wordt aan het eind nog eens samengevat wat er in de voorgaande hoofdstukken en dus in de voorgaande decennia heeft plaatsgevonden. Het was al gebeurd. Hè? Nou goed. Maar die even terzijde. En dan het volgende vers hier. Het laatste vers van Matteüs 21. Zij verstonden dat hij van hen sprak en zoekende hem te vangen, vreesden zij de scharen, terwijl deze hem hielden voor een profeet. Niettemin, uiterlijk 5 dagen later, kregen ze het wel voor elkaar. En waar die scharen dan gebleven waren, weet ik ook niet. Sommigen denken dat die van mening veranderd waren. Ik denk dat die er niet bij waren gewoon. Om een of andere reden. Weet ik ook niet. Maar hoe dan ook, 5 dagen later gebeurde het uiteraard wel. Hè? En waar ben ik hier? In Matteüs 21. Ik zou ook kunnen lezen Matteüs 26 nog. We zijn er toch in de buurt, hè. Matteüs 26, dan zijn we een dag of 3, 4 verder. Nou ja, op de dag van de avond, van de nacht waarin hij verraden werd, hè. Vanaf vers 1 van Matteüs 26, het is geschied als Jezus al deze woorden geëindigd had, dat hij tot zijn discipelen zei: gij weet dat na 2 dagen het Pascha is en de Zoon des Mensen zal overgeleverd worden om gekruist te worden. Toen vergaderden de overpriesters en de schriftgeleerden en de ouderlingen des volks, diezelfde uitdrukking die we in Lucas gelezen hebben daarstraks, in de zaal des hogepriesters, die genaamd was Caiaphas. En zij beraadslaagden tezamen dat zij Jezus met listigheid vangen en doden zouden, doch zij zeiden niet in het feest, opdat er geen oproer worden onder het volk. En dan maar vlak voor het feest. Ze maakten van de omstandigheden gebruik, en kennelijk ook van de feestkalender, om zoiets snel geregeld te krijgen. En met de gedachte blijkbaar dat het volk in de dag voordat het grote feest zou aanbreken, of op de dag dat het feest zou aanbreken, geen al te grote tegenstand zouden bieden. En zo is het ook inderdaad gegaan. En Johannes hoofdstuk 11, meen ik mij te herinneren, waren wij vorige keer. Dat is dat schriftgedeelte. Kijk, in Johannes staan dezelfde dingen altijd, maar totaal anders benaderd en met heel andere woorden. Johannes 11, vanaf vers 47, dacht ik. De overpriesters en de fariseeën vergaderden de raad en zeiden: wat zullen wij doen, want deze mens doet vele tekenen. En indien we hem al zo laten geworden, zij zullen in hem geloven en de Romeinen zullen komen en wegnemen bij de onze plaats en volk.
Onze bonus.
Ja, onze bonus ook nog, ja. Ja. Het komt overeen met de woorden van Saul, die zei: straks zal je het koninkrijk ook nog overnemen. En voorzeker zal het koninkrijk nog voor hem zijn. Dat was vers 8 van 1 Samuel 18. En dat zal de aanleiding geweest zijn dat we het vorige keer hebben opgezocht. Als ik me goed herinner. Is zo, hè. Goed, en hier vind je dus ook vermeld het idee van die 2 zonen. Dan wel van de wijngaard die aan een ander gegeven zal worden. Niet met die woorden, lang niet. Maar wel, vanaf dat moment wandelde de Heer niet meer vrijelijk onder de Joden, maar hij ging naar het land bij de woestijn, naar de stad genaamd Ephraim, weet u nog. En daar vind je dus precies hetzelfde uitgedrukt. Niet onder de Joden, waar je hem zou verwachten, maar ergens anders. En hier staat zelfs heel expliciet de naam van Ephraim vermeld. Maar goed, ik laat het er maar bij. Het gaat maar om de algemene situatie van dat een groot deel van het volk wel degelijk beschouwd wordt als volgelingen, discipelen van de Heer Jezus. In elk geval in Galilea, maar in Judea kennelijk ook nog flink wat. Dat is ook de verklaring waarom in Handelingen 2 en de daaropvolgende hoofdstukken inderdaad zeer grote aantallen Joden, verhoudingsgewijs, tot geloof komen. Nou ja, bij duizenden. Niet dat dat lang duurt, want ze worden vervolgd en bovendien ging het slecht met Jeruzalem, zodat na enige tientallen jaren van heel die gemeente in Jeruzalem niks was overgebleven. Ze waren zelfs verarmd, in armoede geraakt, zodat er op de zendingsreizen van Paulus werd gecollecteerd, notabene, voor de gemeente in Jeruzalem. En het laatste wat ik ervan weet is dat het laatste restant gelovigen uit Jeruzalem is gevlucht toen de Romeinen uiteindelijk Jeruzalem belegerden. Een deel naar Pella, dat ligt aan de oostzijde ongeveer. Ja, de oostzijde van de Jordaan, iets ten zuiden van het meer van Galilea. Ja, even nadenken hoor, Pella. Maar een ander deel, naar Petra, hè? Naar het gebied dat sindsdien heet El Nazara. Genoemd dus naar de man van Nazareth. Het heet gewoon Nazareth, maar dan in het Arabisch. En daar kun je naartoe, nou, volgende week, nee, 2 weken ongeveer. Dan lopen we daar rond, was de bedoeling, ja. El Nazara. Maar goed, die maar even terzijde. Dat wil zeggen, die gemeente begon inderdaad in Jeruzalem, maar eindigde daar ook. Dat wil zeggen, het verdween daar. Je komt daar later waarschijnlijk nog wel een keer op terug. Want als Michal een beeld is van het gelovig overblijfsel uit Israël, dan is in tweede instantie een beeld ook van het Joodse deel van de gemeente. Daarna, na de opstanding zal ik maar zeggen, en in de dagen van Handelingen, maar op een gegeven moment is ze wel verdwenen. En speelt ze geen rol van enige betekenis nog in het leven van David. En daar gaat het maar om. Want de gemeente is niet Joods, heb ik nog nagevraagd aan Petrus, in Jeruzalem, in Handelingen 15. Petrus zei, de gemeente is niet Joods, de gemeente is heidens, en wij Joden moeten op dezelfde wijze zalig worden, gelijk als ook zij heidenen, namelijk uit de genade van onze Heer en niet uit de wet van Mozes. Hè? Dat is Handelingen 15. Nou goed, terug naar 1 Samuel 19, waar deze dingen hopelijk duidelijk zijn. Ze zijn een beschrijving van de situatie die wij kennen in het Nieuwe Testament, reeds in de dagen van de Heer Jezus. Daarna ga ik er nog wat bij zeggen, die is iets lastiger. De hele, maar dat komt eigenlijk hierna pas, hierna, kort hierna, moet David definitief vluchten. Nou ja, hij vlucht al in de tweede helft van het hoofdstuk, hè. Staat boven vers 12. David vlucht, staat daar, waar het verbond met Jonathan, om zo te zeggen, nog eens bevestigd wordt, maar niettemin moet David vluchten. Dat duurt enige jaren en het wacht uiteindelijk op de dood van Saul, hoewel in de loop van die geschiedenis Saul en David elkaar toch nog een paar keer ontmoeten. Maar die geschiedenis is eigenlijk de uitbeelding van de situatie zoals wij die in onze dagen nog kennen, waarmee de grote nadruk wellicht niet ligt op het Jodendom als tegenstander van het christendom, om het dan maar nu maar even snel voor de pauze populair te zeggen, maar waar de nadruk meer ligt op, nou ja, hoe die dingen in het Nieuwe Testament, met name in de brieven, ook beschreven worden. Namelijk dat de grootste bedreiging voor de gelovigen, voor de aanhangers van David, om zo te zeggen, de gelovigen in de Heer Jezus Christus, de grootste bedreiging komt nog steeds van Saul. Want het mag dan zo zijn dat Christus het einde is der wet. En dat een einde gemaakt is aan de heerschappij van de wet de jure. In de praktijk heerst die wet nog overal en steekt die vermaledijd. Wat is vermaledijd? Wat betekent dat? Weet ik niet. Steekt die Saul nog steeds zijn kop boven het maaiveld uit. Hè? Wat hij van den beginnen gedaan heeft, zullen we zeggen. Die steekt altijd weer de kop op. Ik kan me er heel kwaad over maken. Niet dat het iets helpt, maar ik vind het persoonlijk frustrerend. Ik zeg, wij evangelische gelovigen, die geacht worden ooit een keer, wij of onze voorouders, ons onttrokken te hebben aan de reformatorische instituten, ik bedoel kerken uiteraard. Zo ligt het vaak niet, maar zo wordt het in de kerkgeschiedenis beschouwd. Wij die geloven in de heerschappij van de genade en een hoge priester op de troon der genade, wij worden toch altijd weer als we niet flink doorlopen, worden we altijd weer ingehaald. Let maar op, worden altijd ingehaald door Saul en zijn legeren. Altijd weer wordt langs de achterdeur wordt de wet geïntroduceerd. Altijd weer Saul. En dat komt niet bij de Joden vandaan. Dat komt bij de Filistijn vandaan, om zo te zeggen. Eigenlijk, dat komt uit die oude mens. Maar in zekere opzicht, het is Saul natuurlijk toch. Hè? Want Saul bestrijdt de Filistijnen zoals de wet de oude mens en zijn zondige natuur bestrijdt. Maar u weet wat de Bijbel daarover zegt, hè? Van het bestrijden van de zondige natuur van de mens. Het maakt die zondige natuur alleen maar sterker. Dus hoe actiever Saul is, hoe actiever de Filistijnen worden, hoe meer last je ervan hebt, dat is het ongeveer. En wij worden altijd bedreigd door de wet. Is dat bedreigend? Ja, omdat het ons onttrekt aan de genade en dus aan het werk der genade dat de Heer aan ons, in ons en zelfs door ons zou doen. Daartoe is het verstandig om te vluchten, dat doet David dan ook. En wij dus ook, wij gaan tot hem uit, tot David uit, buiten de legerplaats, om zo te zeggen, waar je kijkt even niet uit en dan ineens, krijgt Saul er weer lucht van, zal ik maar zeggen. En dan komt hij weer met zijn eisen. Hè? Zo werkt het. Kortom, het is een uitgebreide, op den duur wellicht wat vervelende, meen ik. Maar het is een uitgebreide beschrijving van het meest essentiële in onze tegenwoordige bedeling, de tegenstelling tussen wet en genade. Genade heerst, maar in de praktijk komt altijd weer die wet boven tafel. Nog even wordt David niet gedood. Maar in vers 8 lezen wij meteen weer, en er werd wederom krijg, en David toog uit en streed tegen de Filistijnen, en hij sloeg hen met een grote slag en zij vloden voor zijn aangezicht. Je vraagt je soms af hoeveel van die luiden wel geweest moeten zijn, zeg. Hè? Maar vooruit. Vers 9. Doch de boze geest des Heren was over Saul. Die kon dat weer niet hebben. Dat David het geregeld kon krijgen en hij niet. Hoewel ze in dezelfde strijd stonden. De strijd tegen de Filistijnen, de strijd tegen de oude mens, dat is waar de wet geacht wordt voor te zijn, het oude verbond, maar het nieuwe verbond doet dat beter, leren wij, ook hier. Maar dan staat er nog, de boze geest des Heren was over Saul, want zo gaat dat, de wet laat zich zijn heerschappij, zijn dominantie niet afnemen. En hoewel genade een betere middel is, een betere remedie is tegen de zonde, laat de wet zich dat niet, welgevallen. Oké. Die wordt jaloers, want dat is het, hè. Zo heet dat trouwens ook in het Nieuwe Testament en in het Oude al, hè. De neid, de jaloezie. Joden werden met nijdigheid vervuld, enzovoorts. En zoals met Saul, dat is het werk van een boze geest. Dat wil zeggen eigenlijk van de duivel, dat staat hier ook. Over die boze geest des Heeren hebben we het al uitgebreider gehad, dus daar kom ik nou niet op terug. Wat we hier vinden trouwens is de herhaling van zetten, om zo te zeggen, waarmee dus de situatie beklemtoond wordt, zo van, er is niks veranderd. De boze geest des Heeren was over Saul en hij zat in zijn huis en zijn spies was in zijn hand. En David speelde op snaren spel, let op dat hij weer bij staat met de hand, hè. Net als de vorige keren. Saul nu zocht met de spies David aan de wand te spitten. Doch hij ontweek van het aangezicht van Saul. Net als in hoofdstuk 18. Die met de spies in de wand sloeg. Toen vlood David en ontkwam in diezelfde nacht. Maar Saul zond boden heen tot Davids huis dat ze hem bewaarden. Bewaakten dus, hè. En dat ze hem des morgens zouden doden, was de bedoeling. En Michal, zijn huisvrouw, wist daarvan, staat er, impliciet. Dit gaf Michal, zijn huisvrouw, aan David te kennen, zeggende: indien gij uw ziel deze nacht niet behoedt, zo zult gij morgen gedood worden. In de kinderbijbel staat er dat ze uit het raam keek en al die mannen op straat zag en dacht, nou, wat gaat, hè? Zoiets. En wij weten niet hoe Michal dit wist. Maar zij wist ervan. En dan waarschuwt zij niet alleen David, maar zij helpt hem ook te vluchten. Dat is vanaf vers 12. En Michal liet David door een venster neder. En hij ging heen en vluchtte en ontkwam. En Michal nam een beeld en ze legde het in het bed. En ze legde een geitenvel aan zijn hoofdspeluw en dekte het met een kleed toe. Saul nu zond boden om David te halen. Zij dan zeiden, hij is ziek. Toen zond Saul boden om David te bezien, zeggende, want zieken worden altijd bezien, dat weet je toch, hè? Ja. Ik was laatst bij de dokter. Ik was wat vroeger aan de beurt dan ik dacht. En die zei, ja, dat komt mijn vorige patiënt heb ik al gezien. Die kwam wat vroeger, die heb ik al gezien. Toen dacht ik, kijk, daar heb je dat woord weer, hè? Ik zeg altijd Engelsen gaan to see the doctor, maar de dokter zelf ziet zijn patiënten. Leuk vind ik dat, hè? Dat jargon daar blijft hangen, hè? Niemand zegt dat zo. Maar in die wereld wel. En hier dus ook, vind ik wel leuk. Toen stond Saul boden om David te bezien, zeggende: breng hem op het bed tot mij, dat men hem doodde. Laat hem dan maar in bed, als hij er niet uitkomt, dan maar met bed en al, hè. Dood of levend. Als de bode kwamen, zo ziet, er was een beeld in het bed en er was een geitenvel aan zijn hoofdpeluw. Kortom, de vogel was gevlogen, als ik het zo mag zeggen. En in plaats van David vonden zij een beeld in dat bed. Een eigenaardige geschiedenis. In ieder geval, ik lees hem eerst even verder. Vers 17, toen zei Saul tot Michal, dat toch zijn dochter was: waarom hebt gij mij al zo bedrogen en hebt mijn vijand laten gaan dat hij ontkomen is? Michal nu zeide tot Saul, hij zei tot mij, laat mij gaan, waarom zou ik u doden? Zo van, hij heeft mij bedreigd en is er vandoor gegaan. Ik kon hem niet tegenhouden, anders zou je mij gedood hebben. Wat natuurlijk niet zo was, maar vooruit, zo praten ze zich eruit. Al zo vluchtte David en ontkwam, en hij kwam tot Samuel, die we al enige tijd missen, die zich had teruggetrokken. Maar hij kwam tot Samuel te Rama, waar Samuel geacht werd te wonen, en hij gaf hem te kennen al wat Saul hem gedaan had. En hij en Samuel gingen heen en ze verbleven te Najot, waar dat maar was, want dat weten wij niet. De plaatsnaam wordt alleen maar hier genoemd en komt verder in de Bijbel niet voor. Zij bleven te?
En hij nam zijn intrek bij Samuel in het profetenhuis.
Hebben ze van Najot een profetenhuis gemaakt?
Ja.
Oh. Nou ja, dat was het in de praktijk, min of meer. De vertaling is te begrijpen, alleen het woord profeet zit daar niet in. Dat hebben ze uit de context gehaald. Najot kan vertaald worden met iets moois. Maar ook met een woonplaats. En dat voegt men soms samen, dan noemt men het plechtige woonplaats. In het Engels staat er dan een residence. Alleen moet je dat niet vertalen meteen met residentie, want dat is wel erg overdreven. Maar een residence, hè? Als je een beetje een groot mooi landhuis woont, zal ik maar zeggen, dan is het een residence. Hè? Nou, dat woord is het dan. Het is iets moois en het is een woonplaats. Dat er profeten waren, dat is zo. Want zo vindt Saul de situatie. Het is bovendien besmettelijk, want toen hij eraan kwam, begon hij ook te profeteren. Iedereen daar. En zo ontsnapte David dus weer. Maar goed, we moeten even de draad opnemen in vers 12. Michal liet David door een venster neder en ging heen en vluchtte en ontkwam. En in plaats van David ligt er daarna een beeld in zijn bed. Er staat een beeld. Michal nam een beeld. Dat is vers 13. Dat is een tamelijk vrije vertaling, want er staat het woord dat wij ook kennen in het Nederlands, terafim. Hè? Ja, dat is een. Ja.
Huisgod.
Ja, dat kan van alles zijn. Dat kan een beeld zijn in de gedaante van een mens. Die een God moet voorstellen, eventueel. Kan ook wat anders zijn, trouwens. Het woord zelf kennen wij in het Nederlands trouwens ook. Want als je het gewoon in het Nederlands opschrijft, krijg je therapie. En dat is wat het is. Want terafim komt van rafa. Dat zijn eigenlijk maar twee letters. De R en de F. Of de R en de P. Vandaar therapie. Rafa betekent namelijk genezen. Helen, genezen. En therapie, dat is het Nederlandse woord voor genezing. Ja. Maar het komt dan niet in de vorm van een beeld. Nee, maar de bedoeling is dat dat beeld op een of andere wijze heling dan wel genezing brengt in de breedste betekenis van het woord. Als er ergens wat fout zit, zal ik maar zeggen, dan moet dat ding het wonder verrichten van genezing. Dat is het eigenlijk. En het wordt dus in de meest brede betekenis gebruikt en toegepast. Maar de grondbetekenis is die van genezen. En het inderdaad, het is ons woord therapie. Het is trouwens ook ons woord repareren. Het is namelijk de combinatie van die R en die F, dan wel de R en de P. Bij ons wordt het een P, want wij spreken medeklinkers hard uit. Dus het wordt meteen een P. Repareren. En dat reren, dat is de uitgang gewoon, maar het is hetzelfde. Als het leeft en het moet beter worden, moet gerepareerd worden, noemen we het genezen. En als het een ding is en het is ziek, dan repareren we het. Maar het is gewoon hetzelfde woord, ja. Therapie. Rafa wordt trouwens, dat is lastig, want het betekent genezen. Als u het woordenboek nakijkt, zult u zien dat men het ook vertaalt met zwak, ziek of misselijk. Dat is een beetje een misverstand. Maar ik zal proberen het u uit te leggen. Rafa heeft namelijk ook de betekenis in zich van, nee, ja, van genezen, maar ook daarmee van ontspannen. Loslaten, tot rust komen. En dat is wat genezing is. Dat wil zeggen dat een te grote activiteit van het lichaam ergens, een veel te hoge polsslag, het bloed jakken door je aderen, je gaat eilen en eilen wil zeggen dat het heel snel gaat, toch of niet? Nou goed, zoiets. Dan is er onrust in het lijf. Er is een grote activiteit omdat het oorlog is, hè, in je lichaam. En er zit iets in wat eruit moet. Er is iets wat beschadigd is. Dat moet hersteld worden. Dus onrust. Genezing is dus per definitie ontspannen, loslaten, tot rust komen. En zo komt men bij een vertaling met verzwakken of zwak worden. En dat lijkt het tegenovergestelde van genezen. Het lijkt op ziekte. En, maar dat is een misverstand. Maar goed, meer zal ik er niet over uitleggen, want dan wordt het taalstudie. Maar therapie, daar gaat het over. Therapie, dat is wat het is. Het gaat om genezing in het algemeen. Die dingen, die therapie, het woord wordt trouwens gewoonlijk in het meervoud gebruikt. Ook als het maar één ding is. Dit is er ook maar één, maar het is meervoudsvorm. Komt wel vaker voor. Wij komen eerst een therafiem, als je dat zo zeggen kunt, tegen in Genesis 31. Als ik, ja. Ja, die was ongesteld, althans dat zei ze. Nou, dat staat er niet, geloof ik. Of ik weet niet wat er staat, maar misschien staat dat er wel, dat weet ik ook niet. In elk geval, ongesteld betekent ook maar gewoon dat men iets mankeert. Dan is men mankerende, heet dat, hè? Ja. En zij zat op het zadel, kamelenzadel, en met daarin verborgen de therafim. Dit is een logische combinatie. Ze schijnt wat te mankeren, ziek te zijn op een of andere wijze, en therafim is voor genezing. Maar het moet een klein ding geweest zijn, in dat geval. Want anders ga je er niet verbergen en er dan op gaan zitten. Dit was kennelijk een veel grotere. Maar het hele idee achter die therafim is het dat op een of andere wijze uitdrukking geeft aan iets, aan de een of andere ongrijpbare, iets abstracts, een of andere macht. En daarom kan zo'n beeld willekeurig welke vorm hebben. Maar kennelijk hier in de vorm van een mens, een grote, ongeveer zo groot als David dus. Hè? Zo'n groot beeld moet er dan toch geweest zijn. Maar op een of andere wijze geeft het uitdrukking aan, ja, godheid wil ik niet meteen zeggen, maar toch aan bepaalde krachten waarin men blijkbaar gelooft. Met name helende, genezende krachten. Je kunt ook zeggen, het is een soort amulet die voorspoed moet brengen. Want die moet ook genezing brengen. Of van omstandigheden. Of misschien ook inderdaad van het lichaam of wat het maar is. Hè, moet geluk brengen. Die functie wordt een therafiem geacht te hebben. En de vertaling met beeld is dus niet meteen verkeerd. Hè. Hoe had men dat moeten vertalen? We kennen het begrip niet, dan krijg je gewoon het Hebreeuwse woord voor je kiezen. Therafim. En dat staat er geloof ik ook in Genesis 31, als ik me goed herinner. Maar in de Bijbel wordt het als afgoderij beschouwd. Dat is in elk geval duidelijk. Wat het hier voorstelt, dat is niet zo moeilijk. Wat hier gebeurt, is dat David van het toneel verdwijnt. Nadat hij aan de houten wand, want ik neem aan dat de wand van hout is, anders kan de spies er niet in blijven steken ook, hè. Dat David aan het hout gespijkerd ligt bovenop, maar ik hoop dat u de associatie ervan hebt, hè. Het is een beeld van dood en opstanding, de dood van de Heer Jezus uiteraard, hè. En wat er daarna gebeurt, is dat David inderdaad vlucht. Dat is wat de Heer Jezus ook gedaan heeft. Dat wil zeggen, hij heeft zich teruggetrokken. Begrijp je me niet verkeerd? David vluchtte. Je weet nooit precies waarom en wat zijn eigen overweging geweest mag zijn. De man liep in ieder geval niet weg voor die Goliath. Dus je kunt moeilijk zeggen dat hij laf is. En wat ik toen gezegd heb, wil ik nog wel een keer herhalen. Ik heb toen gezegd, hij kon zich heel wat permitteren, want de Heer had beloofd dat hij koning zou zijn. Moet hij voor zichzelf ook geweten hebben, Saul kon hem niet doden. Niettemin vlucht hij. Maar vergis u niet, David wordt in het Nieuwe Testament een profeet genoemd. En profeten profeteren niet alleen door te spreken, maar door in de breedste zin van het woord uitdrukking te geven aan het woord, dan wel aan het plan Gods. En soms doen ze dat ook door dramatische presentatie. Dat woord kent iedereen, want we zijn evangelisch niet, maar modern evangelisch, of niet. Dramatische toneelspel. Een act, bepaalde handelingen verrichten. En ik ben ervan overtuigd, dat is mijn mening, dat David hier zo'n handeling verricht. Want deze handeling is in strijd met zijn karakter en heel zijn doen en laten in de rest van de hoofdstukken. Niettemin gaat hij er vandoor. Maar daarmee geeft hij uitdrukking aan wat de Heer Jezus gedaan heeft na zijn kruisdood. Hij stond op uit de dood, dat wil zeggen hij werd gered. Maar daarna heeft hij zich niet meer vertoond. Behalve dan aan zijn discipelen. Maar niet meer aan het volk, niet meer in het openbaar. Alleen nog aan zijn broederen heet dat. Vooral in het Oude Testament. Hè? U weet toch hoe dat in de psalmen staat, hè? Meerdere keren gebed van David, maar het is van de Heer Jezus, gebed om verlossing, impliciet verlossing uit de dood. En als dat gebeurd zou zijn, dan zou hij de lof Gods verkondigen in een grote gemeente. Het woord Gods verkondigen aan zijn broederen, of hoe het er maar staat, vele malen en tot in het Nieuwe Testament herhaald. Dat wil zeggen, daarna maakt hij zich alleen nog bekend aan de zijnen. In de praktijk is dat uiteraard de gemeente. Hier hoort trouwens een psalm bij. Dat is psalm 59, meen ik. Want bij sommige psalmen staat bij wat de aanleiding was. Dat is psalm 59. Een gouden kleinood van David voor de opperzangmeester. Dat staat er altijd bij, als het gaat over, specifiek over zijn opstanding, de opstanding van Christus. Omdat het woord wat vertaald is met de opperzangmeester feitelijk betekent op de eeuwigheid. Daar komt het op neer. Op het hogere, het betere, het langere, het verre, wat het maar is. La Menachach. Nou goed, dan nog zo'n ding, Altashet. Dat heeft met... Ja, dat betekent het, ja. Staat het erbij? Oh, ze hebben het vertaald. Oh, ja. Dat niet verdelgd zou worden. Ja, inderdaad, ja. En het was toen Saul gezonden had die zijn huis bewaren zouden om hem te doden. En dan denk je, nou, die ging er snel vandoor. Maar hij stapte zijn bed uit, kleedde zich aan, schreef eerst een psalm en toen ging hij er vandoor. Nee? Waarom niet? Dat staat er niet. Er staat, toen Saul gezonden had die zijn huis bewaren zouden om hem te doden. En het is een gebed om, red mij van mijn vijanden. Hè? Ja, je vindt het onwaarschijnlijk, maar dat is een van de redenen waarom ik het aanhaal natuurlijk. Ik weet niet of David wel werkelijk zo heel erg bang voor zijn vijanden was. Ik bedoel, dat was hij misschien wel emotioneel, maar hij zal toch ook zijn verstand erbij gehad hebben. Het was een verstandig man. Dat hebben we al een paar keer gelezen, dus vooruit maar weer. Hij moet ook geweten hebben dat hij eraan zou ontkomen. Niettemin, de situatie is heus wel bedreigend. Maar dat zijn die situaties waarin wij mensen terechtkomen. Wij weten dat er geen enkele reden is om bang te zijn, want het zal allemaal goed gaan en toch zijn we bang, want het is gewoon de natuur, hè? Het roept emoties op tegen het verstand in. En de bedoeling van de mens is dat hij met zijn verstand die emoties onder controle weet te houden, anders gaan die met hem op de loop. En dat David geëmotioneerd geweest is, dat mogen uit de psalm blijken. maar dat hij gerekend heeft op redding, dat mogen ook uit de psalm blijken. En dat is de situatie van de Heer Jezus dus ook, hè? Die begrijpt u toch? Hij was mens. Hij was bang. Wordt meerdere keren beschreven. Maar dat betekent niet dat hij niet geloofde dat hij gered zou worden, of zou opstaan uit de dood, of wat dan ook maar. En dat is bij David natuurlijk hetzelfde het geval geweest. En bovendien, als dit profetie is, hoe lang duurt het dan voordat je zo'n psalm hebt opgeschreven? In een kwartiertje moet dat kunnen. Met inspiratie, zal ik maar zeggen, zeker bij die profeten, denk ik dat ze het gewoon zo opschreven. Maar waar het om gaat is natuurlijk, dat wilde ik zeggen, die vlucht van David is natuurlijk symboliek. Het is in strijd met wat hij normaal zou doen. En zo is het met de Heer Jezus uiteraard ook, hè. Ik bedoel, die heeft zich van het Jodendom teruggetrokken, heeft zich van de wereld teruggetrokken. En waar hij op wacht, is op het einde van de heerschappij van Saul. Het einde van de wet. Het einde van religie, opdat men alsnog tot geloof zal komen. Dat is waar het uiteindelijk over gaat. Want zoals gezegd, officieel is de heerschappij van de wet weliswaar beëindigd, maar in de praktijk heerst die nog. Het is wat Paulus zegt in Romeinen hoofdstuk 8 is het geloof ik, vers 2. Romeinen 8 vers 2. Want de wet des geestes des levens in Christus Jezus, dat is in de praktijk gewoon het nieuwe verbond. Of, zoals een apostel schreef, dat is de volmaakte wet die der vrijheid is. De wet van de geest des levens in Christus Jezus heeft mij vrijgemaakt van de wet der zonde en des doods. In Mozes. Maar dat staat er niet bij, dat laatste, maar voor alle duidelijkheid. Hier staan die twee verbonden tegenover elkaar. En wat de apostel Paulus zegt, is niet dat hij bevrijd is geworden van de wet, van de heerschappij van het oude verbond, door de dood en opstanding van de Heer Jezus. Dat is wel zo, dat zegt hij niet. Hij zegt, het is door de werking van dat nieuwe verbond, waardoor ik bevrijd ben geworden van de heerschappij van het oude. En het probleem is dus ook, dat je kunt 100 keer uitgelegd krijgen dat wij als gelovigen niet onder de wet leven. Je hebt er niks aan omdat je geen alternatief hebt. Nou ja, totdat je onderwezen wordt in hoe dat zit met de heerschappij van de genade. En als je dat ziet en dat daaruit leert te leven, dan vergeet je die wet vanzelf wel. Daar heb je geen boodschap meer aan, maar beter is, die heeft dan geen boodschap meer aan jou. En dat is wat de apostel hier zegt, want het gaat hier over het praktisch leven van het kind van God, van de wedergeboren mens. En in de praktijk worden wij pas bevrijd van de dominantie, de heerschappij van de wet, doordat wij leren te leven uit de genade Gods. Zo werkt het in de praktijk, hoor. Niet anders. Het is niet leerstellig zomaar, het is gewoon een praktische aangelegenheid. En de wederkomst van Christus wacht op het einde der wet in verband met het Joodse volk. Want wat de Bijbel ons duidelijk leert, is dat religie, kortom, de wet, of het de Mosaïsche is of de Joodse, maakt nou even niks uit, dat de wet de mens in de weg staat om te komen tot geloof in de Heer Jezus Christus. En mocht die onduidelijk zijn, dan zeg ik het nog een keer anders. Het leven onder de wet staat de mens in de weg om te leven uit de rijkdom van genade die tot ons komt van de troon der genade die bezeten wordt door de hoge priester van het nieuwe verbond naar de ordening van Melchizedek. Heb ik het nou goed gezegd? Want natuurlijk er zijn er die onder de wet leven en geloven dat de Heer Jezus de Messias is. Ja, maar Christus is hun niet nut. Dat is gelaten, waar dat staat. In de praktijk van het leven namelijk. Daarvoor moet je leren leven uit de genade waarmee hij overvloedig is geweest over ons in alle wijsheid en verstand, of hoe het er maar staat in Efeze 1. Kortom, de geschiedenis die nu aanbreekt hier met vers 13, om zo te zeggen 12 en 13 in 1 Samuel 19, is de uitbeelding van de situatie in onze tegenwoordige bedeling. Waarbij de Heer zich verbergt, zeg maar gevlucht is met de woorden die hier op David van toepassing worden gebracht. Hij wordt hier vervolgd, veracht, gesmaad. Hij ziet zijn leven niet zeker, om zo te zeggen. Hij heeft zich dus verborgen. Met achterlating wel van één beeld. Want de terafim is voor deze gelegenheid een beeld nog steeds. Maar het is de uitbeelding van David. En daarmee de uitbeelding van Christus. Het beeld is er ook gelegd door Michal, die een beeld als dochter van Saul, een beeld is weliswaar van een gelovig overblijfsel uit het Jodendom, zeg maar uit Israël voor het gemak. Maar u weet dat die categorie van gelovigen uit de Joden inderdaad de wet heeft meegenomen in het christendom. En die wet, die geeft uitdrukking, is een beeld van, leuk hetzelfde woord, die wet is een beeld van wie Christus is, maar het is niet Christus. Of zullen we, zal ik het nog anders zeggen? Men heeft een dode Christus. En die moet toch te begrijpen zijn. Het is niet voor niks dat het kruis het internationale algemeen erkende christelijke symbool is. Wat toch eigenlijk dwaas is, want het is een uitbeelding van de dood. En de Rooms-Katholieke Kerk tot in onze dagen heeft als grote embleem een crucifix. Dat wil zeggen een kruisteken met daarop inderdaad één corpus, een lichaam. Bij hen hangt hij nog steeds aan het kruis. En is hij dus dood? En wat ze in de plaats daarvoor hebben? Ja, een beeld. Nou, dit is een beeld. Die uiterlijke vormen, natuurlijk is daar wat mee. Ze wijzen ons op Christus, maar wie ziet dat dan nog? Men heeft alleen een beeld. En men kijkt niet door het beeld heen. En in zichzelf wordt het beeld afgoderij dus. Hè? Als men alleen die uiterlijke dingen heeft, dat is afgoderij. Omdat men de realiteit daarachter kwijt is geraakt. En dat is wat de terafim uitbeeldt. En tot slot, want ik moet het natuurlijk dringend ophouden, maar nu ik het erover heb, moet ik toch maar even Hosea aanhalen. Hosea 3. Waar het aanbreken van het nieuwe verbond wordt uitgebeeld. Doordat Hosea zijn vrouw, die waarschijnlijk, die tamelijk zeker in slavernij was geraakt, en die bovendien, waarvan niet gezegd kan worden dat ze trouw was aan haar man, om het netjes te zeggen. Hosea kocht zijn vrouw terug voor 15 zilverlingen en 1,5 homer gerst. Dat is vers 2. En toen zei hij tot haar, toen ze bij elkaar waren, maar dit is een beeld van het aanbreken van het nieuwe verbond, waarbij de Heer in elk geval Israël koopt, om zo te zeggen, de losprijs betaalt, vrijkoopt, zijn werk als losser, verlosser, losser, goel, gedaan heeft. En dan zegt hij tot haar, alsof de Heer het zegt tot Israël: ik zei tot haar, gij zult vele dagen na mij blijven zitten, gij zult niet hoereren, nog een andere man geworden, en ik ook na u. Dat wil zeggen, er blijft scheiding van tafel en bed. Want zo heet dat. En waarom is dat zo? Ik bedoel, het is weer zijn vrouw, om zo te zeggen, maar niet in de praktijk. Want de verklaring is, want de kinderen Israël zullen vele dagen blijven zitten zonder koning, zonder vorst, zonder offer, zonder opgericht beeld, zonder efod en terafim. En daarna staat het, daarna zullen zich de kinderen Israëls bekeren en zoeken de Heer hun God en David hun koning. Dat wil zeggen, het blijft niet zo. Maar wat hier beschreven wordt, is uiteraard de tegenwoordige positie van Israël. Wel gekocht, Wat een en ander de praktische consequenties die zijn vooruitgeschoven naar de toekomst. Het wacht namelijk op de bekering van de kinderen Israëls. Dat is vers 5. Dan zullen ze zoeken Jehovah hun God en David hun koning. Dat is gewoon de Messias, hè? Want David was hier ook al lang overleden, in de dagen van Hosea. En ze zullen vrezende komen tot de Heere. En de vraag is wanneer, en staat erbij in het laatste der dagen. Dat is dus in de dagen van de wederkomst van Christus uiteindelijk, blijkbaar. Maar de tegenwoordige tijd wordt beschreven in vers 4. Waarin Israël geacht wordt niks te hebben van die beloften Gods. Of van wat God hen gegeven had. En zelfs zonder opgericht beeld en zonder terafim. Uiteindelijk gaat het gewoon over de Messias. Hè? Die vrouw, hoe heet ze ook alweer? Gomer, geloof ik. Ja, Gomer zou haar man in de praktijk niet hebben. Hosea. Maar het is uiteraard een beeld van Christus. En bovendien staat zonder koning, maar dat is Christus. En zonder vorst, dat is Christus, Messias de vorst. En zonder offer, maar offers zijn uitbeelding van Christus. En zonder opgericht beeld, maar een opgericht beeld is net zo goed de uitbeelding van Christus. En zonder efod, maar de efod, je weet wel, het instrument van de priester, is ook een uitbeelding van wie Christus is. En van het priesterschap van Christus eigenlijk. En terafim, waaruit je moet besluiten dat de terafim voor de gelegenheid hier ook een uitbeelding is van Christus. Het is een beeld van iets of iemand anders. Van Christus zelf. Ik moet eraan toevoegen dat deze dingen, mijn zin is, niet kunnen worden toegepast op het Joodse volk. Want die hebben wel degelijk beelden. Ja, ik bedoel niet beelden zoals je op de schoorsteenmantel zet, maar wel dingen die afbeeldingen zijn van messiaanse zaken, bijbelse zaken. Ze hebben de wet, of wat er van over is, en heel die wet bestaat uit illustraties van, van messiaanse waarheid, om zo te zeggen, toch? Ja, dat is zo. En herinnert daar dan ook aan. Met andere woorden, ik geloof ook inderdaad dat deze woorden uit vers 4 niet van toepassing zijn op de twee stammen van Israël, op het Joodse volk in ongeloof en onder de wet, maar dat deze van toepassing zijn op degene onder wie Hosea ook inderdaad optrad, primair, namelijk de 10 stammen van Israël. Blijkt uit de rest van het boek trouwens ook, maar dat, goed, dat kan ik nou allemaal zo gauw niet aanhalen. Maar zo is het met de 10 stammen gegaan. Die zijn inderdaad alles kwijtgeraakt. En daarna vonden ze eventueel de Heer terug. Officieel gebeurt dat pas aan het eind van, in de wederkomst van Christus. Hè? Wanneer zij het evangelie zullen horen en verzameld zullen worden uit de volkeren. Want daar gaat het dan enerzijds althans over. Het probleem met dit soort profetieën is dat er altijd ook een andere zijde aan zit. En dat tegelijkertijd deze profetieën van toepassing zijn op positie van de 10 stammen in de Assyrische ballingschap. Waarna alsnog aan hen het evangelie gepredikt werd enzovoorts. Het gaat dus dubbel op, maar dat is nou een beetje helemaal buiten de orde. Dus ik ga er maar verder niet op in. Maar uiteindelijk is het zo dat de officiële gemeenschap tussen de Heer en Israël in de 17 stammen, die is niet nu, die wacht echt op de toekomst. Ik zit me aan te kijken, moeder, ja nee, ik moet ophouden. Maar bovendien ben ik nou buiten de orde, dus ja, buiten het onderwerp. Het is het verhaal van Jozef en Maria, eer zij samengekomen waren. Ze waren dus niet samengekomen. Werd zij zwanger bevonden uit de Heilige Geest. Dat is de positie van de 10 stammen in onze dagen. Dus nog steeds zonder man en zonder gemeenschap, buiten een huwelijksrelatie, niettemin, is ze zwanger. Het wordt dus een moedje, denk ik altijd. Goed, laat maar zitten. Maar het terafim vind je hier, daarom haalde ik het aan, wel degelijk in een positievere toepassing. Maar dan toch alleen maar als een aandenken. Als uitdrukking van de geestelijke dingen. Maar niet als de geestelijke dingen zelf uiteraard. Het is trouwens ook... Je komt wat het Jodendom betreft... Zo moet je in dit verband denken aan de vrouw van Lot. Weliswaar verlost uit Sodom. Dat is een beeld van het einde van het oude verbond... het aanbreken van het nieuwe verbond. Maar ze keek terug naar het oude... Zoals Israël terugverlangde naar de vleespotten uit Egypte. Ze keek terug naar het oude. En dat is precies wat er met het Joodse volk gebeurd is. Het is verlost van de wet, maar wilde dat eigenlijk niet. En is veranderd in een zoutpilaar. Zout is een beeld van het woord van God. Pilaar is gewoon een monument. Dus een zoutpilaar is een monument van het woord van God. En dat is het Joodse volk in onze dagen. Maar wel dood. Als u begrijpt wat ik bedoel. Maar... Ja, volgende week rijden we even langs.
Ja.
Ja. We zullen de Heer danken. Wij danken u trouwe Vader in de hemel voor dat woord dat u ons hebt nagelaten. Een woord waarin u uw werken hebt bekendgemaakt. Werken die u gedaan hebt en ook nog zult doen. En wij danken u dat wij ook in deze oude geschiedenissen op voorhand nieuwere geschiedenissen geïllustreerd vinden. We danken u dat wij mogen herkennen en kunnen herkennen in welke tijd wij leven. De tijd waarin Saul weliswaar nog heerst, maar wij reeds deel hebben gekregen aan de heerlijkheid van de zoon van David. En ook aan zijn roeping tot heerlijkheid, koningschap en priesterschap. Wij danken u dan dat wij in die roeping mogen wandelen. En u roept ons daartoe op. Om trouw te zijn aan u en uw beloften, opdat we daar ook de zegeningen van zouden ontvangen. En inderdaad ook in de toekomst van u zouden beloond worden met die heerlijkheid die beloofd is. We danken u dan ook dat wij daarnaar mogen uitzien. En mogen weten dat eenmaal een einde zal komen aan die heerschappij van Saul en de strijd met de Filistijnen. En dat eenmaal dat koninkrijk van David hersteld zal worden onder leiding van onze heiland. En we danken u dat we aan zijn heerlijkheid deel zullen hebben, omdat u ons gezegend hebt met elke geestelijke zegening in Christus en in de hemel. En op die grond bevelen we ons bij u aan, opdat uw kracht in onze zwakheid volbracht mag worden, zodat we mogen leren te leven uit de rijkdom van uw genade. En mogen beseffen dat dat de enige weg is tot zaligheid en tot het loon, die erfenis die u voor ons bewaart in de hemel. Wees u dan ons nabij, op grond van uw beloften en om Christus wil. Amen.